Wij heten u van harte welkom bij deze studie van Nehemia Ministries en hopen dat de boodschap u zal inspireren en opbouwen. Veel luisterplezier en Gods onmisbare zegen.
Vorige week heeft broeder Danny gesproken over de kracht van de Heilige Geest en zonder te weten had ik hetzelfde thema vandaag. En ik geloof echt in mijn hart dat God ons iets wil zeggen daarin. Dat God iets wil doen, iets veel diepers in je leven. Want we zijn een Pinkstergemeente, vol evangeliegemeente. En de meesten van ons kennen in minder of meerdere mate de kracht van de Heilige Geest. De gave van de Heilige Geest. Toch is er veel meer. Amen. Want ook op Pinksteren was een begin. Dat kinderen van God vervuld werden met de Heilige Geest. En dat zij zagen hoe de geestesgaven door hen heen werkten. Maar daarna komt nog een wandelen in de Heilige Geest. Een geleid worden door de Heilige Geest. Het spoor houden door de Heilige Geest. Dat was een keer een grote prediker in Amerika, die wereldberoemd is. En die zei, ik ken tienduizenden mensen over de wereld die in tongen spreken, die de geestesgaven kennen. Maar van al die tienduizenden zijn er enkele die de kracht van God kennen. Nou, wat is nou het verschil tussen aan de ene kant functioneren in de geestesgaven, weten wat het is vervuld te zijn met de Heilige Geest, en aan de andere kant de kracht van God in jouw leven. Daar gaat het vandaag om. En u ziet dat verschil ook in de Korinthebrief. Ze hadden alle gaven, en Paulus prijst hun daarvoor, geweldig om de gaven te hebben, maar ze waren vleeselijk. Ze kenden niet die kracht en die zalving van de Heilige Geest, omdat daar voorwaarden aan verbonden zijn, en die voorwaarden moeten wij kennen. En God wil daar iets in doen, dat u daar ook honger naar krijgt. In Handelingen 1 vers 8 staat, gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. God wil dat er kracht is in uw leven. Paulus die zei, ik kom bij jullie, zegt hij naar de Korintiërs. Hij zegt, als ik bij jullie kom, zal ik jullie niet beoordelen op jullie woorden, maar op jullie kracht. Wie wil meer kracht van de Heilige Geest? Ja? Amen. Nou, er zijn voorwaarden aan verbonden. En dat gaan we lezen in Lucas 4. En deze morgen wil ik alleen maar onderricht geven over de Heilige Geest, wat de Heer Jezus zelf heeft gegeven. Dus we houden ons alleen aan de woorden, aan de gezonde woorden van de Heer Jezus zelf. We zien in Lucas 3 dat de Heer Jezus werd gedoopt en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op hem neerkwam en er kwam een stem uit de hemel en die zei, je bent mijn zoon de geliefde in wie ik al mijn welgevallen heb. En dan in Lucas 4 staat er, Jezus nu vol van de Heilige Geest, want hij was net gedoopt in de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in een leven van overvloed en gemakzucht. In een heel makkelijk leven. Nou, hij was vol met de Heilige Geest en het eerste wat de Heilige Geest doet is hem in de woestijn leiden. Wie wil dat nog? Dat is de weg naar kracht hoor. U heeft toch gezegd dat u meer kracht wil? Lezen we de Bijbel wel goed? We willen allemaal een soort mystieke ervaring hebben van de kracht van God die op ons valt en vallen in de geest en manifestaties geweldig. Maar het eerste wat de Heilige Geest doet is Jezus leiden in de woestijn. Om beproefd te worden. Dat is een moeilijke boodschap. En in Lucas 4 vers 13 tot 14 zien we, hij wordt dan beproefd in de woestijn en Jezus blijft glorieus staan in alle beproeving, in alle strijd, in alle misleidingen van de duivel en hij blijft staan. En in vers 14 staat er dan, en Jezus keerde in de kracht van de geest terug naar Galilea en de roep over hem ging uit door de hele streek. Dus de weg naar kracht is ook de weg door beproevingen. Is hoe gaat u met de dingen om? U kunt alle geestesgaven hebben en toch uiteindelijk niet komen in een positie van kracht en autoriteit in God. En dat heeft te maken met hoe u de Heilige Geest ruimte krijgt in uw leven. En daar wil ik het deze morgen over hebben. Wat geeft de Heer Jezus nou voor aanwijzingen? Het is misschien goed om een aantal aantekeningen te maken. Want God verlangt dat. God verlangt dat zijn kerk weer opstaat in kracht. Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn, zegt de Heer Jezus. Je zal kracht ontvangen, dynamisch, autoriteit, bekwaamheid. Zou je ontvangen om zijn getuige te zijn. Dat is wat het hart van de Heer Jezus is, wat het hart is van de komst van de Heilige Geest. Eerst over dat getuigen zijn. Wij denken altijd, we moeten getuigen, ik moet getuigen, ik moet getuigen. Nee, Jezus zegt niet dat u moet getuigen, maar u moet een getuige zijn. Wat houdt dat in? Dat als ik een ongeluk mee, als ik, het staat wel eens in de krant, hè, er is een ongeluk gebeurd en dan vragen ze getuigen. Stel je voor dat ik alleen maar in de krant heb gelezen dat dat ongeluk gebeurd is. En dat ik de politie bel en zeg, ja meneer de politieagent, ik wil getuige zijn. Want ik moet getuigen. Maar heeft u het meegemaakt? Nee, ik heb het niet meegemaakt. Maar ik wil getuige zijn. Ik wil zo graag getuige zijn. Die politie zegt gewoon tegen mij, meneer, houdt u uw mond. U kunt geen getuige zijn, want u heeft het niet meegemaakt. Dat is het verschil tussen moeten getuigen en getuigen zijn. Jezus zegt, ik wil dat je getuige bent van wat je hebt meegemaakt van mijn kracht. Dat is heel wat anders dan ik moet getuigen. Er zijn zoveel christenen die moeten getuigen. Nee, maar God wil dat u getuige bent van de kracht van de Heilige Geest in uw leven en dat u dat laat zien. En dat woordje getuige zit ook gelijk al heel veel in. Dat is het woordje martyros in het Grieks en dat betekent gewoon martelaar. Er zit het woordje martelaar in. En wat wil ik daarmee zeggen is dat een getuige is iemand die bereid is zijn leven af te leggen voor zijn principes, voor wat hij gelooft. Want als u dat niet bereid bent, zult u ook ergens nooit de kracht van God in uw leven ervaren. Als u zondag zo bent en door de week heel een ander mens, dan heeft u een probleem. Want u bent geen getuige. U laat de kracht van God niet zien in elke situatie. En waarom is het zo dat de Heer Jezus na de woestijn pas de kracht van de Heilige Geest kende? Omdat hij juist in de beproeving leerde zijn vertrouwen op God te stellen en de kracht van God in werking te stellen. En daarvoor kwam hij vol van de Geest en in de kracht van de Geest terug. Het is juist door uw beproevingen, door uw strijd heen en hoe u daarmee omgaat en hoe uw reactie daarin is, dat u groeit in autoriteit en groeit in kracht. En daarom is een getuige iemand die liever sterft dan toe te geven aan de begeerte van de oude mens. Een getuige is iemand die liever sterft dan te liegen of te stelen. Een getuige is iemand die liever sterft dan te zondigen of in de wereld te leven. Een getuige is iemand die liever sterft dan zelfzuchtig te zijn en voor je eigen gelijk en je rechten te gaan. Een getuige is iemand die liever sterft dan onheilig en onrein te leven en de naam van de Heer ten schande te maken. Dat zijn de getuigen die God zoekt. En dat zijn ook de getuigen waarin God zijn kracht zal verlenen. Dat zegt de Bijbel. En weet u, in het Oude Testament werd de heilige zalfolie gemaakt, waar de priesters en de koning mee gezalfd werden. En alle ingrediënten van de zalfolie spreken over gebrokenheid. Het zijn allemaal gekneusde materialen. Olijfolie komt nooit uit de olijf als de olijf niet gekneusd wordt. En dat is een geheim van kracht. Dat God vaak lijden mee toestaat in uw leven, kneuzing toestaat in uw leven. En als u daar goed mee omgaat en u leert God te danken, en u leert aan God over te geven, dan zal het maken dat olie eruit komt, zalfolie. Er zal kracht komen in uw leven. Want u heeft vertrouwd door alle beproevingen op de almachtige God. En daarom is het zo dat God alle dingen laat medewerken voor degenen die hem lief hebben. Want wat u ook mee heeft gemaakt, in zijn handen kan het tot zalving worden. En kan God uw pijn en uw nood en de dingen die u heeft meegemaakt, kan God gebruiken om een krachtig getuige te zijn wat hij heeft gedaan in uw leven. Dat is het. Maar hunkert u daarna, dat is belangrijk. We zeggen heel makkelijk, ja, ik wil de kracht van God. En ik hoor mensen ook, dan zie ik ze ook op de Bijbelschool van, Heer, I surrender, alles naar u. En dan wordt het moeilijk, ja, ik laat me hangen. Maar je hebt al gezegd, I surrender. Je hebt al gezegd, ik geef alles aan u. En we moeten eens oppassen met wat we zo makkelijk zingen en bidden. I surrender all, en de volgende dag gaat het niet zoals wij willen. Ja, ik zie het niet meer zitten. Ik zie het niet meer zitten. Ja, maar eigen schuld, dikke bult, dan moet u dat niet zingen, zeg ik dan. Als u zegt, ik geef alles aan u, dan heeft u alles aan hem gegeven. En dan moet u hem ook leren vertrouwen als het moeilijk is en als er nood is. Jezus zegt, als iemand dorst heeft, hij komt bij mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste komen. Dat is alleen voor de mensen die dorst hebben. Weet u, als u merkt in uw hart, en u moet eerlijk zijn naar uzelf, dat u geen honger en dorst meer hebt naar meer van God, bent u op een gevaarlijke weg. Want er is altijd meer in God. Dan zou je moeten bidden, Heer, geef mij weer honger, geef mij dorst. Ik wil meer van u, want u komt niet verder als er geen honger en dorst is. En daarom laat God u vaak gewoon tegen de muur aanlopen en tuchtigt hij u. En hebben we moeilijkheden, omdat we zo vaak in de verdrukking komen in ons innerlijk, dat we zeggen, Heer, ik heb u nodig, mijn God, ik heb u nodig, ik heb u nodig. Ik kan niet zonder u. En dat geeft honger en dorst. En de Heer zegt, als je dan dorst hebt, dan kom je bij mij. En dat kan niemand voor u doen. Ik weet, er zijn heel veel mensen die komen trouw in de gemeente en dat is goed. Thuis hebben ze trouw aan bindingsmuziek opstaan. Maar soms kunnen we onder het woord komen, in de gemeente komen, niet tot hem komen. Jezus zegt, jullie onderzoeken de Bijbel om daarin eeuwig leven te vinden, maar je komt niet tot mij die eeuwig leven is. En soms kan je gewoon in aanbidding zijn en je bent met gedachten er helemaal niet bij, maar je komt niet echt met je hart bij hem. En dat is ook een geheim van hoe je gaat van alleen maar de inwoning van de Heilige Geest naar de kracht van de Heilige Geest, dat je dagelijks moet leren een houding van honger en dorst te vormen in je leven en bij hem te komen persoonlijk. Dat kan geen voorganger doen, geen oudste doen, geen gemeente doen. Dat kan je alleen maar persoonlijk doen, bij hem komen elke dag. En zeggen, Heer Jezus, hier ben ik, ik heb u nodig. En daarin ligt geheimen. En dat zijn mensen die verder komen, die dagelijks wandelen met God. En dat u leert te drinken, te ontvangen door dankzegging en lofprijs. We gaan naar Johannes 14, Johannes 14 vers 16 en 17. Andere woorden die de Heer Jezus schrijft over de trooster. Johannes 14 vers 16 tot en met 17. Daar zegt de Heer Jezus zelf, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Vers 18 zegt de Heer Jezus dan erachteraan, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. De Heer Jezus heeft gewild dat u het niet alleen zou doen. De Heer Jezus wil niet dat u als een wees in de wereld wordt gestuurd en dat u niet zijn aanwezigheid ervaart. Hij wil niet dat u dat weesgevoel heeft. Hij wil dat u het gevoel heeft en de overtuiging dat u zoon en dochter bent van de levende God. Dat u een vader heeft in de hemel. Dat u niet zonder familie bent, zonder veiligheid, zonder voorziening, een vader die voorziet. Zonder sturing en coaching in uw leven. Nee, hij wil bij u komen. Hij wil met u leven. Hij wil samen met u gaan. Hij wil niet dat u doet als wees. En zoveel kinderen van God lopen nog met dat gevoel van wees zijn. Ze voelen zich verlaten, zonder familie, zonder aandacht. En God in zijn liefde wil heel diep dat herstellen in je leven. Dat je weet, ik mag er zijn. Ik ben kind van God. Hij is altijd bij me. En dat is een geweldige boodschap, dat je weet, je hoeft het nooit meer alleen te doen. De eeuwige God is met je. De Vader is met je. Maar het is ook, betekent dat wat anders. Wat misschien niet altijd leuk is. De Heilige Geest is gegeven om tot in eeuwigheid bij je te zijn. Hij is altijd bij je. Hij is altijd bij je. En dat is wat we bewust moeten zijn als je voor de televisie zit. Of als je misschien zo nu en dan naar verkeerde sites kijkt op het internet. Of als je zaterdag naar de disco gaat. Het gaat niet om een wet neer te leggen, maar het gaat om dat je bewust krijgt dat de Heere God, de Heilige Geest, is gekomen altijd bij je te zijn. 7 dagen in de week, 7x24 uur. Ook in je slaapkamer. En dat hij er altijd is. En het geheim van kracht in een leven heeft niets te maken met podium en naar de kerk gaan, het heeft alleen maar te maken met uw verborgen leven met God. Daarin vindt u kracht. Want als de Heilige Geest in heel uw leven erbij mag zijn, in alles wat u doet, en u laat hem daarin toe om uw helper te zijn, daarin ligt het geheim van kracht vinden. Want misschien ziet niemand u als je alleen op je kamer zit, maar de Heilige Geest is bij je. En hij ziet je. En hij kent je. En wat je ook doet, op school, naar sport, als je televisie kijkt en wat ook doet, hij is altijd bij je. En het moment dat hij bedroefd is, zal je merken dat autoriteit wegcijpelt uit je leven. En kracht cijpelt weg uit je leven. En dan kan je zondag wel zeggen, Heer, ik vergeef me. En ik kom tot u, je gaat de Heer weer aanbidden. Maar als je niet leert door de week met hem te leven, dagelijks, zal de kracht wegcijpelen uit je leven. Want daarin ligt het geheim van kracht. Henoch wandelde met God honderden jaren. En hij was niet meer, hij was opgenomen. Hij wandelde met God. En God nam hem op. Die wil ik bij me hebben. En dat is wat de Heilige Geest ook wil, met jou wandelen. De Heer Jezus zegt dat iets verder ook in Johannes 14. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Bij hem wonen. Tot woonplaats maken. Weet u, als de Heilige Geest komt in uw leven, dan komt hij met de Vader en de Zoon, ook nog eens een keer. En dan komt hij niet om huurder te zijn. Weet u dat? Maar zoals u zegt, ik wil meer van de Heilige Geest, de kracht van de Heilige Geest in mijn leven. Weet wat u zegt. Want als de Heilige Geest komt, dan komt hij om hoofdbewoner te zijn. Om alle kamers van uw huis te vervullen. Niet alleen dat hij in de kelder woont en dat u de Heilige Geest kan gebruiken alleen op zondag. Maar het houdt in dat hij komt als hoofdbewoner en als eigenaar van alles. De Bijbel zegt ook dat ook de Heere Geest is. Dat de Geest ook Heer is. En Heer betekent eigenaar van alle dingen. De absolute heerser van uw leven. Hij die bepaalt wat er met uw leven gebeurt. Dus als u zegt, nou Heer, ik wil van alleen maar weten dat de Heilige Geest in mij woont, naar kracht toe in mijn leven, naar de kracht van de Heilige Geest, dan houd dat in dat je gaat leren in het dagelijks leven alle dingen aan hem te onderwerpen. En elke keer te zeggen, alles wat ik ben en alles wat ik heb, behoort niet aan mij toe, maar bent u de eigenaar van. Wat wilt u dat ik ermee doe? Dat is een gevaarlijk gebed. Want hij wordt eigenaar. En we zijn dat ons vaak helemaal niet bewust. We willen wel in tongen spreken, we willen wel wat geestesgaven hebben, maar gewoon onze eigen weg gaan. Maar als we echt dieper willen gaan en willen komen tot autoriteit en kracht, zullen we deze dingen moeten begrijpen. Dat de Heilige Geest komt om niet alleen bij je te blijven, maar in je te zijn en altijd bij je te blijven. Altijd, in alles wat je doet. Ook als je op vakantie gaat. Ik hoor wel eens mensen die zeggen, eindelijk vakantie, hoef ik niet naar de kerk, geen bidstond, even heerlijk ontspannen. En dan zie je ze ineens, terwijl ze nooit wijn drinken, gaan ze in de vakantie drinken ze ineens liters. Dan kan ineens alles, de vrijheid in de Heilige Geest. Ja, maar het punt is gewoon, ook daar is de Heilige Geest. Ook als u op vakantie gaat, natuurlijk mag u genieten, mag u ontspannen. Maar ook daar wil de Heilige Geest, wil hij bij u blijven. En wil hij met u wandelen. En dan kan ineens in de vakantie van alles. Nee, maar ook in de vakantie is hij bij u. Begrijpt u het? Hij heeft beslissingsrecht in uw leven. En wil je hem dat geven? Wil je totaal beschikbaar en gehoorzaam zijn? Dat is de weg naar kracht. Johannes 14, vers 26, een ander woord van de Heer Jezus. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen, al wat ik u gezegd heb. Dat is ook een moeilijk punt, vooral ons als Nederlanders. We hebben allemaal een eigen mening en vinden allemaal, zo moet het zijn, zo moet het zijn. Ik denk dit en ik denk dat. Ze zeggen wel eens, iedere Nederlander zijn eigen kerk. Maar weet u, als u wil gaan van naar de kracht van de Heilige Geest, dan gaat er maar om één ding in uw leven. Dat is niet uw mening, maar zijn mening. De Heilige Geest is niet gekomen om het uit uw hart te diepen. En om uw mening te vertegenwoordigen. En dat u vindt dat de aanbidding te lang duurt of de aanbidding te kort. En dat de dienst, de preek te lang is en dit vindt en ik vind dat en ik vind dat. En alles vinden we van alles. Nou, de Heilige Geest is niet gekomen om uw mening te vertegenwoordigen. De Heilige Geest komt in uw leven om de mening van de Almachtige God te vertegenwoordigen. Zijn principes, zijn grondwet en zijn woord. Daarvoor zegt de Heer Jezus ook, als je mij lief hebt, zal je mijn woord bewaren. En wij als christenen, als we willen wandelen in de autoriteit van God en in de kracht van de Heilige Geest, zult u moeten leren om u te onderwerpen aan dit woord en in alles te zoeken, en ik weet dat dat gebrekkig is, maar in alles te zoeken, wat is de mening van de koning? Wat is de mening van de Almachtige God? Wat staat in zijn woord? En dat te vertegenwoordigen. En in elke opwekking in de kerkgeschiedenis zie je dat als de Heilige Geest neerdaalt, dat er ook tegelijkertijd een terugkeer is naar dit woord. Ik zag pas een paar getuigenissen van moslims, zelfs moslims die waren in Mekka. En uiteindelijk toch oprechte zoekende waren. En dat de Heer Jezus hun verscheen. En zich openbaarde in een droom aan hun midden in Mekka. In zo'n occulte, duistere omgeving. En elke keer als de Heer verschijnt, vaak in een glanzend licht, zegt de Heer Jezus, neem het boek. Neem het boek. Neem mijn boek en lees het. Daar wijst de Heer Jezus op, elke keer. En daarvoor zegt hij hier ook, als je mij lief hebt, zal je mijn woord koesteren, lezen, bewaren, in studeren. Want hoe kan de Heilige Geest, wat hier staat, hoe kan de Heilige Geest je leren en je te binnenbrengen al wat ik u gezegd heb, als je geen eens weet wat Jezus jou heeft gezegd? Hoe kan de Heilige Geest het naar boven halen? En hoe is het mogelijk dat soms kinderen van God, kinderen in Pinkstergemeentes, volle evangeliegemeentes, mensen die spreken in tongen, weken de Bijbel niet lezen, wekenlang. En ik zeg dat niet om u te veroordelen, maar ik zeg het alleen als u verlangen heeft naar meer kracht in uw leven, dan begint het ook met een terugkeer naar Gods woord en dat u verzadigd wordt met de gedachten en de meningen van de levende God. Want als dit in uw hart komt, op het moment zelfs zal de Heilige Geest het eruit diepen. Dat is zo wonderlijk. Er zijn dingen die je vaak 10 jaar geleden die je hebt gehoord of die je hebt gelezen en dat moment komt, hè, in de geest, dat de Heilige Geest haalt het altijd uit jouw geheugen. En ik hoor het ook van bijbelschoolstudenten, als ze zeggen, we hebben zoveel dingen gehoord dit jaar, nou ik heb de 90% er niet van opgestoken. Het is niet te, ik kan het allemaal niet meer vatten, zoveel kennis heb ik gekregen. En jaren later hoor ik ze dan zeggen, ja, toen zat ik in een situatie, ineens kwam het naar boven toe. Ineens neemt de Heilige Geest wat jij gezaaid hebt in je leven. Maar bouw voorraad op voor de Heilige Geest, om het zo te zeggen. Bouw voorraad op. Ga diep in het woord van God. Lees het biddend. Mediteer, memoriseer de gedachten van God. En als je wandelt, dan zal je merken de Heilige Geest, boem, boem, hij neemt het. En ineens krijg je wijsheid. Ineens krijg je een woord voor iemand. Ineens krijg je dit. En dan wordt het leven hartstikke leuk, want de Heilige Geest gaat het nemen. Maar neem daar tijd voor. Een ander woordje wat de Heer Jezus zegt in Johannes 15, vers 5. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken, wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Hij spreekt hier ook over het werk van de Heilige Geest, over dat levenssap in de wijnstok. Waar het hier om gaat is dat leven en wandelen in de Heilige Geest betekent leven in afhankelijkheid van hem. En dat is iets wat we niet willen. Want we zijn allemaal onafhankelijke wezens. We willen het liefst God in een doosje stoppen en dat God altijd werkt zoals wij willen en hij doet het echt niet. Hij doet het niet. En daar spreek ik vaak van, als je God wil dienen is het leven in een heilige frustratie. Want je zal altijd weer moeten bidden. Want als je echt diep wil gaan in de kracht van de Heilige Geest, heeft het te maken hiermee. Dat de Heer Jezus alleen maar deed wat hij de Vader zag doen. Het heeft alleen maar te maken met goed luisteren naar zijn stem en geleid worden door de Heilige Geest. Als jij dingen doet, je hoort van de Heilige Geest en dingen, je doet het, je stapt uit, zal je altijd zien, er is autoriteit. Altijd. Maar als je zomaar dingen doet omdat je christelijke dingen wil doen, dan zou je het missen. Dan mis je de zalving en de kracht. Het heeft te maken met je afhankelijk opstellen naar God toe. Moet ik dan voor alles bidden? Zelfs als ik boodschappen ga doen, moet ik dan bidden? Waarom niet? Waarom niet? Leer te wandelen in afhankelijkheid. De Heer Jezus, die bad nachten. Die was een biddend mens. En dan wat hij ontving op de berg, dat deed hij overdag op aarde. En daarvoor ging het zo snel, daarvoor was er zo'n autoriteit en zo'n volmacht. Want hij deed alleen maar wat hij de Vader zou doen. En niets kan dat vervangen. U kunt overal ter wereld naar opwekkingsgebieden gaan en misschien 10 keer vallen in de geest, geweldige dingen meemaken. Maar als u niet leert daarna afhankelijk te zijn van de kracht van de Heilige Geest, in afhankelijkheid te wandelen, zult u de kracht zal wegcijpelen. Maar het heeft gewoon te maken met luisteren naar Hem. Naar voor zijn aangezicht spreken. Ontvangen van Hem. En afhankelijk blijven. Zonder mij kan je niets doen. En hoe eerder we dat leren, hoe sneller je komt in een positie van kracht. Johannes 15, vers 26. Nog een tekst over de Heilige Geest. Wanneer de trooster komt die ik u zenden zal van de Vader, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen en gij moet ook getuigen. Jezus noemt hier de trooster, de geest der waarheid. En die getuigt van de waarheid, van wat Jezus Christus is, maar ook van wie jij bent in hem. Wat bedoel ik daarmee? Is dat de waarheid in de Bijbel heeft te maken met de realiteit van de dingen. Met echtheid. Met transparantie. Met echt durven zijn. Dat heeft met de Heilige Geest te maken. En ik heb altijd gezien dat de Heilige Geest het krachtigst werkt als we transparant zijn. Als er echtheid is, integriteit, als we ons hart laten zien. En daar werkt de Heilige Geest altijd het krachtigst doorheen. Niet om uiterlijke dingen, maar iets vanuit het hart. En daar komt zalving op. Het woordje integer, en dat zegt God ook in Genesis 17 vers 1 tegen Abraham. De Heere God verscheen aan Abraham en zeide tot hem, ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees integer. Onze vertaling zegt volmaakt, maar er staat eigenlijk integer, wees integer. Dus God zegt, wandel in mijn aanwezigheid en wees integer. Nou, wat is dat woordje integer? Een munt van een euro bijvoorbeeld heeft als numerieke waarde, noemen ze dat, 1 euro. Er staat 1 euro op. Maar je hebt ook wat ze noemen intrinsieke waarde. Dat is de echte waarde van de munt. De echte waarde van die munt aan staal is misschien 1 eurocent, niet meer. Nou, als de intrinsieke waarde niet gelijk is, als de intrinsieke waarde gelijk wordt aan de numerieke waarde, noem je dat een munt is integer. Dus als jij een munt van 10 euro hebt, die 10 euro goud bevat, om het zo te zeggen, is een munt integer. De uiterlijke waarde is hetzelfde als de innerlijke waarde. Nou, en dat is wat God eigenlijk tegen Abraham zegt. Abraham, ik wil dat jij echt bent en eerlijk bent. Dat wat er in jouw hart is, dat ik dat altijd weet. En dat je daar echt en eerlijk mee omgaat. Als je boos bent, zeg mij dan dat je boos bent. Als je het niet meer ziet zitten, zeg dan eerlijk, ik zie het niet meer zitten. Dus het betekent niet volmaakt proberen te zijn, maar het betekent dat je heel eerlijk met de dingen omgaat. En dat je gewoon zegt, vandaag, Heer, ik voel me niet zo fijn, maar ik zal op u vertrouwen. Dus dat je je laat zien wat in je hart is. Nou, de Heilige Geest vindt daar ongelooflijke vreugde in. Het moment dat God dat diep uit kan werken in je leven. En ik weet wel dat het een proces is. Want soms doet het pijn om echt je hart te tonen. Omdat je verwond bent, gekwetst bent. En dan trek je muren op en maskertjes op. En dan durf je gewoon niet je hart te tonen. Uit angst om gekwetst te worden. En ik weet wel dat daar een stuk veiligheid in is. En dat je ook niet je palen voor de zwijnen moet gooien. Maar het blijft een waarheid. Dat het moment dat jij je hart toont, hoe eerlijker je daarin bent, hoe integer je daarin bent, hoe meer jouw uiterlijke waarden overeenstemmen met jouw innerlijke waarden, dat is een bron van kracht. Daar komt de Heilige Geest in. En dat is wat je gewoon moet bidden. Ook al zeg je, Heer, ik durf dat niet altijd. Help mij, Heer, om daar één in te zijn. Daarvoor zie je ook dat David bijvoorbeeld bad: Heere, verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Want David merkte ook dat vaak zijn uiterlijk niet gelijk was aan zijn innerlijk. Dus David bad daarvoor: Heer, verenig mijn hart. Geef mij een onverdeeld hart om uw naam te vrezen. Nou, dat zijn goede gebeden om te bidden. Heer, help mij. Genees mij van al mijn pijn, al mijn muurtjes. Heer, help mij om gewoon mijn hart te tonen aan mensen. Om te laten zien wie ik werkelijk ben in u. Me niet geestelijker en mooier voor te doen. Help mij, Heer. En dat zijn bronnen van kracht. Daarin kom je in de kracht en autoriteit van God. We gaan nog naar één gedeelte toe, Johannes 16, vers 7 tot 15. Johannes 16, vers 7 tot 15. Doch ik zeg u de waarheid, het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Nog veel heb ik u te zeggen, maar ge kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is het mijne, daarom zeide ik, hij neemt het uit het mijne en zal het u verkondigen. En dat is echt iets wat de Heilige Geest doet. De dingen nemen die in Christus zijn. Zijn gedachten, zijn mentaliteit, zijn hart. En het in ons plaatsen, in ons brengen. Geweldig. Je hoeft niet zo te worstelen en te strijden. Je mag vertrouwen op de bediening en de kracht van de Heilige Geest. Dat hij die dingen die u niet heeft in uw leven, dat hij neemt het uit Christus. En vertrouw hem daarvoor. Ga niet proberen het beter en mooier te maken, maar zeg Heilige Geest, dank u wel dat u het neemt uit Christus. U plaatst het in mijn hart. Geef mij uw gedachten, geef mij uw woorden. Maar als de Heilige Geest komt, dan komt hij met dat doel, dat is om hem te verheerlijken, Jezus te verheerlijken. En dat is waar u altijd zal merken, dat als u daar uw hart op zet om niet uw eer te zoeken, en niet om uzelf te presenteren, maar Jezus te presenteren, dat daar altijd de vreugde van de Heilige Geest in komt. Want de Heilige Geest heeft één passie, dat is om Jezus mooi te maken. Om Jezus te verheerlijken. En wat is prediking anders dan Jezus Christus presenteren in al zijn schoonheid? Om te laten zien, dit is nou de Zoon van God, hoe mooi is Hij. Ziet dan hoe groot deze is, zoals in de Hebreeënbrief staat. En God wil dat ook doen in uw leven. Dat je door je leven, door wat je bent en wat je zegt, dat je laat zien hoe groot de Zoon is. Hoe groot de Zoon van God is. En dat vraagt nederigheid, gebrokenheid en buigzaamheid. Want we hebben allemaal de neiging onszelf te presenteren. Allemaal de neiging om voor jezelf op te komen. Om gekwetst te zijn als er op jouw eer wordt getrapt. Over jouw naam, over je geroddeld wordt. Jezus zegt, verblijd je als mensen kwaad over je spreken. Waarom zegt hij dat? Omdat het niet gaat om jouw verheerlijking. Want als je daar goed mee omgaat, dan zal je dieper gaan zoeken naar zijn verheerlijking. En zeggen, Heer, ik wil dat mijn leven een eer is voor uw naam. 7 dagen in de week, help mij. En dan zal je ook zien dat je echt die helper nodig hebt, hoor. Gewoon, dat is pure praktijk. Dat jij zo nodig hebt dat er een helper is naast jou en in jou woont. Want zelf maak je het niet. Want er komen moeilijkheden. En mensen spreken kwaad van je. Mensen staan op je tenen. En dan merk je gelijk die oude neiging om terug te slaan. En dan heb je zo hard de Heilige Geest nodig. Zo hard nederigheid nodig. Zo hard nodig om te bidden. Heilige Geest, buig mijn hart. Ik heb u nodig, Geest van God. Wat bent u kostbaar voor mij. U bent mijn helper. U bent altijd nabij. En wat de Heilige Geest komt doen, dat is de wereld overtuigen van zonde. Dat hoeven wij niet te doen. Als uw leven integer is, als uw leven vol is van de Geest en u wandelt met Jezus, dan bent u een wandelend geweten. Dat is zo. Dan bent u een wandelend geweten. En mensen die voelen, hé, die zijn anders. Als mensen weten dat u christen bent en u leeft in de Heilige Geest, dan voelen mensen, hé. En de Heilige Geest kan overtuigen. En weet u waar de Heilige Geest van overtuigt? Ze willen mensen altijd overtuigen van hun zonden. Maar er is maar één zonde waardoor je verloren kan gaan. En dat is wat je heel belangrijk is. Je zal nooit verloren hoeven te gaan door wat voor zonde ook. Geen hoererij, geen diefstal, geen verslaving, wat ook. Je hoeft van geen één zonde hoef je verloren te gaan, want Jezus is voor jouw zonde gestorven. Er is maar één zonde waardoor je verloren kan gaan. Dat is dat je niet je toevlucht neemt tot Jezus Christus. Dat is de enige zonde waardoor je verloren kan gaan. Maar ben je de grootste misdadiger geweest? Denk maar aan die misdadiger aan het kruis. Heere, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. En Jezus zegt, vandaag zal je met mij in het paradijs zijn. Geen één zonde hoeft je tegen te houden als jij een beroep doet op de naam van Jezus Christus. De zonde van de hele wereld is hij gestorven. En het moment dat jij gelooft en je toevlucht zoekt in hem, ben je voor eeuwig behouden. Zegt Jezus, je zal vandaag met mij zijn in het paradijs. En de enige zonde waar de Heilige Geest van overtuigt, is dat mensen niet geloven in Jezus Christus. En dat is de overtuiging die we nodig hebben, dat de mensen gaan ervaren, ik heb Jezus nodig. Zonder hem ga ik voor eeuwig verloren. De Heer Jezus, en dat zie je ook in vers 11, de overste van deze wereld is geoordeeld. Dat is het oordeel waar de Heilige Geest van overtuigt, dat alles wat in deze wereld is, de duivel met al zijn zonden, met al zijn vunzigheid, met al zijn hoererij, heeft God geoordeeld. En je bent al geoordeeld als je niet in Christus bent. Dat oordeel is op jouw leven. Maar hoe kom je vanuit het oordeel in de aanvaarding van de zoon, dat je aanvaard wordt door God, door te geloven in Jezus Christus? Want hij heeft jouw oordeel gedragen. Het gehele oordeel van God. De Heer Jezus zei een keer tegen de Farizeeën. Want die waren altijd maar aan het discussiëren, aan het redeneren. Ja, maar godsdienst, dit moet je toch zo doen, moet je toch dit doen. En Jezus keek hun aan en zegt, als je niet gelooft dat ik het ben, zal je in je zonde sterven. Zal je in je zonde omkomen. Hard woord, hè? Maar het is wel de waarheid. Als je niet gelooft dat ik het ben, en wat bedoelde Jezus daarmee met ik het ben? Dat hij de Christus was, de gezondene van God, de redder der wereld. Dat hij was gekomen om de wereld te redden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Maar je gaat wel verloren als je de zoon niet hebt. Als je niet gelooft dat ik het ben, zal je in je zonde sterven, zegt Jezus. Je zal sterven, eeuwig sterven. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen omdat je leven hebt in overvloed. Ik heb mijn leven voor jou gegeven. Niemand hoeft buiten te blijven. Want hij is voor alle mensen gestorven. Hoeveel zonden er ook zijn, voor de zonden van de hele wereld is hij gestorven. Je hoeft nooit buiten te staan. Wie de Zoon heeft, heeft het leven, zegt de Bijbel. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Kan je vandaag zeggen, ik heb de Zoon? En de Zoon heeft mij. Als je dat kan zeggen, je bent zalig. Je wordt eeuwig gered. Maar als je dat niet kan zeggen, dan vandaag is je kans. Om niet in je zonde te hoeven te sterven, maar eeuwig leven te hebben door geloof in Jezus Christus. In de Hebreeën 13 wordt er gesproken op een gegeven moment, in de Hebreeën 12, over dat onze God is een verterend vuur. En dat gaat over het oordeel van God. God is een verterend vuur. Geen zondaar, geen zonde zal in zijn aanwezigheid kunnen bestaan, want hij is een verterend vuur. Waarom? Maar God kan geen één zonde zien, geen één ongerechtigheid zien. Dat zal hij altijd oordelen. Maar er is een plek. Er is een plek waar je volkomen veilig bent en waarin je God niet zal ontmoeten als een verterend vuur, maar waarin je God zal ontmoeten als een liefdevolle vader die jou omarmt en lief heeft en vult met zijn liefde en zijn aanvaarding en zijn vergeving. En weet je wat die plek is? Hebreeën 13, Hebreeën 12 staat dat in de Statenvertaling. Laten wij de genade vasthouden. Klamp je vast aan de genade van God. Dan zal je nooit meemaken dat God een verterend vuur voor jou is. Want in Christus zijn jouw zonden vergeven. In Christus word je bekleed met Gods gerechtigheid. En dan zal je merken dat God een liefdevolle vader voor jou is. Maar de enige plek is, klamp je vast aan de genade van God. En wie is die genade van God? De genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Jezus Christus, Hij is de genade Gods. Laten we onze ogen sluiten. Heer, wil u daar zo voor danken. Dat u de genade van God bent. En we willen ook deze morgen zeggen, Heer, we willen op niets anders ons vertrouwen, ons geloof vestigen. Dan op de genade die gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. We willen deze morgen, willen we u aanschouwen zoals u bent, Heer Jezus. Vol van genade en waarheid. En willen bij u komen, Heer, tot u onze toevlucht nemen en ontvangen zelfs genade op genade. Wil ons vastklampen aan die genade van God, waardoor we behouden zijn. Er is vaak zoveel in ons leven wat nog niet op orde is, wat nog niet gereinigd is en geheiligd is. En het kan ons aanklagen en aanvallen. Maar er is een plek, en daar wil u zo voor danken, waar er geen veroordeling meer is, maar waar we zijn in Jezus Christus. Waar u ons bekleedt met uw gerechtigheid door geloof. Er is een plek van genade waar u niet meer een verterend vuur voor ons bent, wat angstwekkend is, maar een liefdevolle vader, een veilige haven, een plek van liefde en aanvaarding. Dank u wel dat u dat allemaal volbracht heeft, Heer Jezus. Dank u wel dat u de zonde van de hele wereld heeft gedragen. En ik wil u bidden ook deze morgen, Heer, als er mensen zijn die nog niet echt in u zijn, die weten, ik heb de Zoon niet en de Zoon heeft mij niet, dat vandaag ze de Zoon zullen ontvangen in hun leven. Eeuwig behouden zullen zijn. Want ook de Heer zegt vandaag, als je niet gelooft dat ik ben jouw verlosser en redder, zal je in je zonde omkomen. Dan wil ik ook vragen, als er mensen zijn die zeggen, ja, ik ben daar niet zeker van, dat het de Zoon in mij is, en ik van de Zoon ben, wil je even je hand opsteken. Wil ik graag voor je bidden. Jezus zegt, als je niet gelooft dat ik het ben, zal je in je zonde sterven. Maar vandaag wil hij jou brengen in de genade van God. Hij wil je redden. Hij wil je verlossing geven. Hij wil je heiland zijn. Is er iemand? Mag je hand opsteken? Het gaat nu tussen jou en God. Kijk niet naar je buurman. Het is maar één ding belangrijk. Is dat je weet en weet eeuwig behouden te zijn. Is er iemand? Misschien op het balkon ook. Dankjewel. Degene die hun hand hebben opgestoken, kom even naar voren toe. Ik wil graag voor je bidden. Als er meer zijn, kom maar naar voren toe. Laat dit moment niet voorbij gaan. Weet je, het is een ernstige zaak. Het is een ernstige zaak. Want er is een plek waar je verloren gaat. Je kan verloren gaan voor eeuwig. En het is zo dichtbij, want het is allemaal volbracht. Het is allemaal volbracht. Als er nog meer zijn, kom maar even naar voren toe. Zo belangrijk. Hoi. Marion, fijn dat je bent gekomen. Paul, welkom. Paul. Zijn er nog anderen? We gaan voor jullie bidden, hè? Bid maar na. Bid je mee? Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij bent gestorven. Dat u uw leven hebt gegeven voor mij. Ik breng al mijn zonden bij u. Ik belijd dat ik een zondaar ben. dat ik gezondigd heb. Vergeef mij, Heer Jezus. Verzoen mij met de Vader. Kom in mijn hart. Ik neem u aan vandaag. Als mijn persoonlijke redder en verlosser. Verander mij, Heer Jezus. Verlos mij. Vul mij met uw kracht. Maak mij een nieuw mens. Een zoon en dochter van God. Dank u wel, Heer Jezus. Dat u mijn redder bent. Dat ik vandaag eeuwig leven heb. Een nieuw leven. Dank u, Jezus. Amen. Nou, Vader, ik wil u bidden, Heer, voor deze kostbare kinderen van u. Ik wil u zo danken. Dat redding maar één stap ver is, omdat het afhangt van uw volbrachte werk. Dank u wel, Heer, voor dat voorbeeld uit de Bijbel. Die misdadiger aan het kruis. Dat hij alleen maar zei, Heer Jezus, denk aan mij. En dat u zei, vandaag zal je met mij in het paradijs zijn. Want het is allemaal afhankelijk van uw volbrachte werk. Van uw liefde en trouw. Heer, sterk deze kinderen van u. Vul ze met de kracht van de Heilige Geest. In de naam van Jezus Christus breek ik elk werk van de duivel en de Satan in dit leven. Maak ze vrij, Heer. Dat ze de kracht van God zullen kennen. Dat ze vandaag zullen ervaren dat u hen heeft verlost uit de macht van Satan. En u gebracht heeft in uw koninkrijk. Het koninkrijk van de Zoon. Waar hij regeert. Waar hij koning is. Ontvang de genade en de zegen van God. Dank u, Jezus. Halleluja. Amen. Goed. Zegen, hè?
Bedankt, hè?
Ga je nog even met hun mee, hè? Ja? Halleluja. Had ik ook nog wilde vragen, moment dat de muziek door blijft spelen. Aan het begin van de dienst zei u, ik wil meer van zijn kracht. En u heeft er gezien dat er best wel veel dingen zijn te leren om tot uw kracht te komen. En soms is dat best een pijnlijk proces. En u kunt ook begrijpen waarom de Heer Jezus zei, als je mijn discipel wil zijn, als je mij wil volgen, moet je dagelijks je kruis op je nemen. Want je moet dagelijks iets leren. Namelijk met hem te leven. Gehoorzaam te zijn. Afhankelijk te zijn. Zijn woord te lezen. Zijn mening te vertegenwoordigen. Gebroken te zijn. Hem in alles te verheerlijken. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Want misschien zeg je, ja, dat kan ik niet. Nee, u kunt het ook niet. Jezus zegt, zonder mij kan je het niet. Maar daarvoor is de helper gekomen. De Heilige Geest, om jou te helpen. En daarom wil ik opnieuw vragen. Als je zegt, oké, ik heb het nu begrepen. Maar ik verlang toch naar die kracht van God in mijn leven. En ik wil ook door de Heer gedisciplineerd worden. En ik wil een beroep doen daarbij op de genade van God. Dat wil ik er eerlijk bij zeggen. Dan mag u gaan staan. Maar het moet u wel eerlijk menen. Blijf anders zitten. Dan denkt u er nog maar eens een week over na. Maar het is wel belangrijk. Weet je, ik vind het zo eerlijk van Paulus. Hè, als hij op een gegeven moment zegt dat hij zijn lichaam stelt tot een levend, een heilig en Goden welgevallig offer. Dat hij zegt, met beroep op de genade van God. Paulus kende zichzelf. Want hij had net in Romeinen 7 geschreven, ik wil het goede doen, doe het kwade. En hij wist, ik heb genade daarbij nodig. Dus je hoeft het niet zelf te doen. Maar als u een beroep wil doen op de genade van God. Om in de kracht van de Heilige Geest te leven. Om vruchtbaar te zijn. Om ook wonderen en tekenen te zien in uw leven. En meer de autoriteit van God in uw leven. Ga dan een moment staan. Dan gaan we daarvoor bidden. Heer, u ziet ons voor u staan, Heer. En u kent ieders hart, Heer. Ik wil zo bidden dat u een heilige ontevredenheid geeft in ieders hart. Om geen genoegen te nemen met minder dan de standaard van uw woord. Dat minder dan de volheid van uw autoriteit en kracht in het leven. Er is meer, oneindig veel meer. Ik wil u bidden dat u elke lauwheid wegbreekt door de kracht van uw Heilige Geest, door het vuur van God. Kom over uw kinderen, Heer. Zend honger en dorst, Heer, naar meer van u. Honger en dorst naar de kracht van God. En geef een nieuwe ontmoeting met de trooster, met de helper. Dat we het niet zelf hoeven te doen, maar dat er een helper is. Om ons te brengen in een leven van gehoorzaamheid. Om te wandelen in de geest. Om te komen in een leven van kracht en autoriteit. Heer, laat uw kracht en genade over uw kinderen komen. We willen eerlijk tegen u zeggen, Heer. Vaak zeggen we zo vaak, Heer, hier ben ik. I surrender all to you. Ik wil die kracht in mijn leven. Maar Heer, vergeef ons voor onze loze woorden. Vergeef ons, Heer, dat het vaak woorden zijn. Maar u houdt ons aan uw woord, aan ons woord, Heer. Maar daarvoor willen we een beroep doen op de genade van God. Onze toevlucht zoeken bij de genade van God. Om ons te leren, ons te helpen. 7 dagen in de week met u te wandelen. Te weten dat u tot in eeuwigheid bij ons bent. Ook op vakantie, ook als we dingen doen die niet door de beugel kunnen. U bent daar. En ik wil bidden dat u de vrezen des Heren geeft in ons als uw kinderen. Om u te vrezen. Dingen te ontvluchten die niet van u zijn. Om daar serieus mee om te gaan. Om u niet te bedroeven en de Heilige Geest niet te bedroeven en pijn te doen. Omdat we naar dingen kijken die nu niet welgevallig zijn. Dat we dingen doen die niet door de beugel kunnen. O Heer, help ons een getuige te zijn. Liever te sterven dan te liegen of te zondigen. Liever te sterven door niet, om zelfzuchtig te zijn. Liever te sterven, Heer, dan ons eigen gelijk te halen, eigen recht te halen. Help ons, machtige helper. Alleen maar zeggen, we zijn zo afhankelijk van u. Zonder u kunnen we het niet, maar we willen het niet zonder u. Heer, vul uw kinderen opnieuw met uw salving, met de kracht van uw Heilige Geest. En help hen te wandelen in integriteit. In eerlijkheid. Heer, dat we als gemeente zullen groeien van kracht naar kracht. Niet neer zullen gaan, maar zullen groeien van kracht naar kracht. Dat u niet alleen gezien zal worden in onze samenkomsten, maar daar waar we zijn, ook in de maatschappij. Ook waar wij werken, waar we zijn, in de huisgezinnen. Dat uw kracht daar openbaar zal komen, uw autoriteit. Heer, wil ons zo aan u geven. Zeg, hier zijn we voor u, Heer Jezus. En dank u wel dat als wij zeggen, hier zijn wij, dat u ook zegt, hier ben ik, hier ben ik. Geef u mijn kracht, mijn genade.
Een van de 5 pijlers in de visie van Nehemia Ministries is het zijn van een broodhuis. Daarnaast strekken we ons uit om een gezinshuis, bedehuis, geboortehuis en krachthuis te zijn. Wij geloven dat het woord van God nooit ledig zal wederkeren, maar dat zal doen waartoe Hij het gezonden heeft. Ons gebed is dan ook dat het woord van God mede door deze boodschap in uw woning zal maken en uw rijk zal zegenen. Mocht u meer onderwijs willen ontvangen, surf dan regelmatig naar www.nehemia-ministries.org.